Nou, wacht even, kan ik ook hier gaan testen, kijken. Ja, maar toch even.
Nou wel.
Wat?
Ik zie hem nou wel.
Ja, je zit er net in en een beetje erg aan de zijkant.
Ja.
Ik kan het opstaan. Wacht, een keer op. Deze zit erin met vragen. Oh ja, deze die had ik breed gezet. Even kijken of dat nou wel is.
Ja. En waar zie jij dat? Want dat leer ik nou ook weer.
Ja. Nou, hier kun je dat zien.
Oh, kijk. Ik leer hier gewoon mee de dag.
Ik zal hem ook ietsje hoger zetten, de kamer.
Daar loopt hij mee.
Kun jij even...
Hij loopt een beetje achter.
Ja, hij loopt een beetje achter, maar kun jij af en toe een beetje geluid in de ding geven? Niet veel.
Hallo.
Ja, hallo af en toe.
Een goede mond vertellen.
Ja.
Want ik ga nou de instelling even aanpassen.
Ja.
En dan heb je dus gekost.
Ja?
6 heb jij, hè?
Dat zie ik niet.
Oh,
dat nummer zie ik niet.
Kijk wat hier. Kun je even gewoon nog voor de stoel gaan zitten?
Ja. Zo?
Maar normaal staat het goed.
Ja.
Hallo. Jij gaat inderdaad traag. Ja. Zie me nou pas staan.
Ja, dat is niet meer geslagen.
Maar daar blijf ik af, hè?
Daar blijf jij af.
Ja. Er lag een kaartje, dus die ga ik niet gebruiken.
Ja. Ik kan eigenlijk nou. Ik zou in bij die. Ik weet niet meer wat het is.
Even voor Pamela. Ja, straks wel. Kies voor nog straks dus.
Wacht even, ik zal mijn telefoon.
Maar heb je het wel al veranderd hebt?
Nee, ik heb niks veranderd. Okay. Ik heb er alleen geen SP op staan.
Ja, toevallig waren er punten nog. Van die puntpapier op meer.
Ja. Jullie waren ook, ook op pad, hè?
Ja, zaterdag zijn we even op pad geweest.
Wat heb ik daar gelezen? Facebook of zo? Ja.
Oh, ja.
Of op jullie site?
Dat zou goed kunnen.
Jullie deden in ieder geval iets.
Ja.
Oh.
Denk
het gewoon.
Oké, ja.
Want er zit in de
aanzet
natuurlijk maar één.
Ik denk zomaar een bakje toch? Ja. Dat denk jij goed. Oké. Wat denk jij goed?
Is met ogen.
Mooi.
Dag meneer de voorzitter.
Ik moet niet helemaal wat ik wil, maar. Nou, denk. Voel ik even wat ik wil. Ik zie jou al een stuk helder.
Ja, weet je niet of dat nou zo positief is, maar dan zijn we al een stapje dichterbij. Ja?
Ja.
Oh, goed.
Maar nu ga ik het hier de kaart.
Dus kijk, ik ben mijn plek. Zo, ik ben al goed. Zo, ik kan het niet.
Ja,
ik kan het
niet.
Ja,
lekker.
Kijk jij
dat
positie?
Ja,
natuurlijk.
bijna 82.
Ben jij nou de plaats opgeschoven?
Ja. Nou, niet.
Ik ga nou kijken of de technisch nog even kan aanpassen, want anders dan... Nou,
jij kan terug zitten, hoef jij niet voor te maken.
Maar dan... Nou, ga jij er even naar zitten?
Nou, dat is toch zo.
Dat is spannend.
Ja, het was heel erg spannend. We zagen dat helemaal niet aankomen. Oh, niet. Ineens was hij ziek.
Ineens was hij ernstig. Ja.
Goedenavond, dames en heren. Ik wil graag met de vergadering beginnen. Mevrouw de Groot, kunt u aansluiten? Ja. Nou, zo is goed. Dan heet u van harte welkom. En bij deze commissie, Algemene Zaken van de 21 november. Kan iedereen instemmen met de agenda? Dat is de eerste vraag. Dat is ook zo. Aansluiten aan deze vergadering begint de commissie welzijn. We willen daar proberen om uiterlijk om 7:15 klaar te zijn bij deze vergadering. Zodat om 8:30 de commissie welzijn kan beginnen. Dan gaan we nu over naar agenda 2. De raadsvoorstel ombudsman voorziening. Elke gemeente moet een externe klachtenvoorziening hebben. De heer Van Kaster heeft 2 ambtstermijnen volgemaakt. Hij heeft aangegeven vanaf 1 januari niet meer beschikbaar te zijn. De gemeente Schoorl staat nu voor een keuze een nieuwe gemeentelijke ombudsman aan te stellen of een andere invulling te geven aan de externe klachtenvoorziening. Het voorstel is om per 1 januari 2018 aan te sluiten bij de Nationale Ombudsman. Wie kan ik hierover het woord geven? De heer Kouwenberg, mevrouw de Groot, mevrouw Heikelenboom. Dan wil ik bij mevrouw de Groot beginnen.
Dankjewel, voorzitter. Ik wil zeggen dat dit een goed voorstel is en wat ons betreft mag het een A-stuk worden. Dankjewel.
Dat is kort. De heer Kouwenberg.
Ik vind het ook een goede voorstel, voorzitter, Nationaal Ombudsman. Maar wat ik wel mis, is de verordening van de Nationaal Ombudsman. Die mis ik. De Nationaal Verordening van de Ombudsman. Die zit er niet bij.
Dat was het.
Ja.
Dank u wel, mevrouw Eikelenboom.
Dank u, voorzitter. Ja, we gaan van de lokale naar een nationale ombudsman. Ook wij vinden dat een goed voorstel. Wat opvalt is dat er tot nu toe altijd weinig klachten binnen zijn gekomen bij de ombudsman. Is daar ooit onderzoek naar gedaan? Is het fenomeen onbekend? Of zijn er daadwerkelijk zo weinig klachten? daar waren wij gewoon heel nieuwsgierig naar. Dat is mijn vraag.
Dank u wel. Dan wil ik de burgemeester, neem ik aan, het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. Nee, dank voor het feit dat toch een aantal partijen zich kunnen vinden, of eigenlijk allemaal in het voorstel. De verordening, ik ga er even achteraan, meneer Kouwenberg. Ik zorg dat u die krijgt, want die zit inderdaad niet bij de stukken. De vraag van mevrouw Eikelboom waarom zo weinig klachten, nee, daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Het is wel zo dat, maar goed, dat onderwerp komt wat later op de avond ook nog even terug, dat we ook het voorproberen te zijn in gewoon normale klachtenprocedure. Hè. Dus de ombudsman is een soort vervolgstap. Maar we hebben daar nooit onderzoek naar gedaan. En we kunnen ook niet inschatten wat het betekent op het moment dat we nu bij de Nationale Ombudsman, dat is wel spannend, komen. Of dat leidt tot een ander klachtenaantal. Want dat weten we niet. Nee. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er nog vragen? Voor tweede termijn? Nee. Dan kunnen we dit ook een punt afsluiten en de A-stuk maken. Neem ik aan. Ja. Nou, daar gaan we nu naar over. Naar diverse belastingen ten heffingen. Bij de begroting heeft u alleen financiële zin ingestemd met de aantallen heffingen en belastingen. Deel van de tarieven moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Vanavond staat deze verordening die op te kennen. Wie wil het woord over een van deze punten? De heer Saans. De heer Zwaans dan.
Ja, voorzitter, ik vind dat ik hier niet moet gaan zitten en helemaal niks zijn. Dus waar wij blij mee zijn als VVD is dat de kostendekkendheid wat meer in zich komt. Want iedereen kan zich herinneren natuurlijk dat het gat in voorgaande jaren behoorlijk groot was. De kosten dalen en de opbrengsten gaan redelijk omhoog. Dus ik zou tegen het college zeggen, ga zo voort. Dank u wel.
Dan neem ik aan dat het college ook niet het woord neemt. Of de heer Vouwenstrijk.
Ja, ik zit wel niet in het college.
Ja, nee. Dan gaan we toch naar u.
Nou ja, ik loop nog niet zo heel nadrukkelijk warm, meneer Spaans. U had me een beetje op verkeerde been gezet, voorzitter, door in één keer alle belastingverordeningen. Ja, nee, geen probleem. Voor varend feit, dan vindt u mij zeker aan uw zijde. Maar dan zou ik graag iets willen zeggen over agenda punt 7, de leesverordening. Ik lees daar prima, of resultaten van een prima onderzoek, zo moet ik het zeggen. En ik lees daar ergens de zinsnede dat het goed gaat met de kostendekkendheid. Het onderzoek geeft aan dat over het algemeen de kostendekkendheid op een goed niveau zit. Ik ben benieuwd waaraan die kwalificatie goed is ontleend. Hebben we van tevoren gezegd wat goed is en wat niet goed zou zijn? Ik zie percentages van 88, 81 en 15. Ja, ik ben benieuwd waar we dan de lat voor goed leggen, waar we de lat voor uitstekend zouden leggen of de lat voor voldoende of matig. Want volgens mij is het goed als we op 100 zitten. Of zou dat een doel moeten zijn?
Bij interruptie, voorzitter. Ik had niet begrepen dat we nu de punten 3 tot en met 7 in één keer zouden doen. Dus ik was nog in 3 blijven hangen. Dus vandaar misschien toch goed om het even puntsgewijs te doen.
Ja, misschien even opnieuw dan. Wie wil het woord over de raadsvoorstel woning eenmalige riolen aansluitrecht? Niemand? De raadsvoorstel woning precariebelasting? De heer Van Oostwijk?
Nee.
Oh. En de raadsvoorstel woning marktgelden? De heer Zelkers, de mevrouw de Groot? Nee? Oké. De toeristenbelasting? Mevrouw de Groot. En de leesverwoning? Blijft de heer Van Oostwijk over daar. Dan gaan we beginnen met de marktgelden. De heer Zelkers.
Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag over punt 3. Los van de, even los van de taalkundige fout in de eerste regel. Ben ik benieuwd welke maatregelen er genomen zijn om de kosten met betrekking tot de markt terug te brengen. Er zijn volgens mij vorig jaar toen we het hadden over marktgelden, is er wel verteld dat het, ja, dat vooral het innen van de marktgelden op een, nou, laat ik bijna 19e eerste wijze gebeurde, met alle charme van dien, maar ook met alle gebrekken door maatregelen van dien. Ik ben benieuwd of dit soort maatregelen, of dat dit soort werkwijze nu inmiddels tot het verleden behoort. Dus ik zou graag willen horen welke maatregelen er inmiddels zijn genomen om het proces, ja, laten we zeggen, een stuk doelmatiger te maken.
Mevrouw de Koot of de toeristenbelasting?
Ja, dankjewel voorzitter. Sorry dat ik het niet helemaal verstond. Ik had een klein vraagje bij de toeristenbelasting. Dat wordt namelijk bij de samenvatting gezegd. Daarna vindt een evaluatie plaats. En mijn vraag is eigenlijk, hebben we al een beeld voor ogen wat er gebeurt met de uitkomsten van de evaluatie? Als blijkt dat het net zo weinig opbrengt als dit of dat consequenties heeft. Want dat meldt het stuk niet. Dat is een vraag aan het college. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Van der Heijden dan.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Met betrekking tot de marktgelden vraagt de heer Schelkens naar de effecten van de verlaging. Dat heeft onder andere te maken met de inning, heeft te maken met een andere wijze van schoonmaken. We vragen nu meer aan de marktmensen om de markt veegschoon aan ons terug te leveren, waardoor er minder kosten zijn. En het heeft te maken dat wij geen kramen meer, het waren nog 2 marktkramen van de 21, waarvoor wij de marktkraam betalen, terwijl ieder andere zijn eigen wagen en zijn eigen spullen meenam. Het hebben we gezegd, voor die prijs kunnen wij dat niet meer doen, dus u moet vanaf nu zelf uw eigen marktkraam regelen. En dat leidt dus, en ze hebben er nog een paar maatregelen genomen, dat we in de kosten naar beneden zijn gegaan, maar we hebben een afspraak, maar we moeten proberen naar die 80% dekkingheid te raden, en daar zijn we nu mee bezig. Met betrekking tot de toeristenbelasting, mevrouw de Groot, heb ik vorige keer al gezegd, ik dacht de vorige vergadering, en in de begrotingsvergadering, dat de eerste inkomsten pas in, we gaan de eerste inkomsten in januari krijgen. De formulieren worden verstrekt in januari. En dan krijgen we in februari inzicht wat de opbrengsten zijn. En dan zullen we ook gelijktijdig even kijken welke gevolgen dat heeft. En eventueel in een evaluatie samen met de vereniging Recreatie en Toerisme kijken van wat de andere mogelijkheden zijn. Maar u weet ook dat wij een vereniging Recreatie en Toerisme hebben opgericht. En we hebben daar afgesproken dat die 50% van de toeristenbelasting krijgen. En het zou jammer zijn, want zo zitten ze er op dit moment niet in. Het zou jammer zijn als we die inkomsten dan in één keer, als u zou besluiten om de toeristenbelasting af te schaffen, dat dan zij geen inkomsten meer hebben. Dat betekent dat we in de vereniging te zielen gaan.
Mag ik nog even? Ik zeg niet dat ik hem af wil schaffen. Ik zeg alleen, er staat een evaluatie en daar ben ik gewoon geïnteresseerd in. Als er uit die evaluatie blijkt dat het minder is dan we hoopten, en daar zijn de verwachtingen ook al uiteenlopend, heeft dat consequenties? Of is het die we onder in de laars houden?
Ik ga er nog steeds van uit dat de inkomsten hoger zijn dan we hier noemen. Maar we durven nog niet met zekerheid te zeggen, omdat we de effecten van de buiten inning blijven van de jeugd nog niet helemaal in beeld hebben.
Dus de evaluatie als zodanig heeft geen enkele consequentie?
Nee.
Nee, dat vind ik wel leuk als u dat in het stuk zou zetten. Ja. Vind ik altijd wel handig om te weten.
Oké.
Wethouder, wilt u nog reageren op de vraag van de heer Van Oosterwijk? Of vanzelf, man. Of leesjes.
Kostendekkendheid. Oh, de kostendekkendheid.
Ja.
Ja, een bureau heeft dat voor ons onderzocht, naar de kostendekkendheid, want u weet, in het kader van de nieuwe BBV-regels zijn we verplicht in de stukken aan te geven of we wel of niet kostendek zijn. We mogen niet boven de kostendekkendheid uitkomen, we mogen wel eronder blijven. En het bureau heeft meerdere onderzoeken gedaan bij gemeentes en die zegt dat wij op de goede weg zijn en dat, ja, 100% zou je nooit halen.
Voorzitter, dat was niet precies mijn vraag. Mijn vraag is, waar komt die kwalificatie goed dan vandaan? Hebben wij afgesproken, hebben wij nou een lat gelegd van hier moeten we boven of onder of tussen? Hebben wij die als gemeenteraad gesteld of heeft u die als college zichzelf gesteld?
Die kwalificatie goed komt van uw bureau af. Dus als u, ik wil daar best nog eens, even op reageren in de beantwoording van het verslag. Want dat lijkt me dan wat makkelijker. Als, want ik zou het op dit moment niet weten dan dat het bureau gezegd dekkendheid bij jullie ziet er goed uit.
Nou ja, dat heeft, als u mij toestaat, voorzitter, trouwens, ik denk dat daar ook wel een politieke vraag er te zit. Wat u daar als gemeenteraad van vindt. Of je vindt dat je zo hoog mogelijke dekkingsgraad moet hebben. Misschien met een beetje zekerheid in acht genomen dat je niet over de 100% ingaat. Of gun je de burger wat minder lasten bij het tot stand brengen van wat voor type voorziening. Dus ik denk dat je daar eerst een uitspraak over moet doen voordat je kan stellen dat je goed of slecht zit met je dekkingsgraad. Dus in die zin is het niet zozeer een vraag, denk ik, aan u, maar denk ik misschien ook aan mijn collega's. Moeten we daar misschien iets van vinden? En is dat, denk ik, voor nu te laat voor volgend jaar? Maar dan is het meer een vraag van volgend jaar, moeten we daar met het oog op volgend jaar iets van vinden, dat we daar wellicht een bandbreedte in aanbrengen, wat we kwalificeren als goed, als onvoldoende of als overgedekt. Dat was het, voorzitter.
Is er nog behoefte voor een tweede termijn? Nee? Dan wil ik eigenlijk verder gaan naar agenda punt 8.
Zijn
het A-stuk allemaal? Dat moet ik ook zeggen apart nog. Dan gaan we over naar het volgende punt. Het laatste benoemleden en de Rekenkamercommissie. Kwolendongen en Lonenzand. Wie mag hier het woord over geven? De Rekenkamercommissie. De heer Schelkers.
Ja, ik vind het niet echt nodig om er iets van te zeggen, maar als het voor het geval er misschien onduidelijkheid bestaat. Ja, ik vind het een logisch stuk en ik zou ook voor willen stellen om, als u daarmee instemt, om ook dus punt 8 de status van A-stuk mee te geven.
En wordt het bestemd als een B-stuk automatisch.
Geweldig. Ja, dan zie je toch weer dat aantal jaren dat je meeloopt, toch, je toch soms een voorsprong geeft. Dat mijn excuses.
De gemeente Kouwenberg dit ook, of is dat een kaapje?
Nee,
dat moet. Dat moet, oké. Daar moet het. Dat
is het
B-stuk. Dan gaan we over naar stukken ter bespreking. Mediation. De burgemeester wil hier informeel even overleggen met u.
Dankjewel, voorzitter. Goed dat we dit onderwerp eens bij de kop pakken. Misschien even toch nog even inleidend. In de zomer 2016, in juli, is er een motie van het CDA aangenomen om altijd mediation in te zetten voordat de gang naar de rechter wordt gemaakt. Dat is een beetje de strekking van die motie. Hartelijk welkom, meneer Rooij. Precies op het goede moment binnen. In april dit jaar zijn er vragen gesteld door de heer de Rooij over die uitvoering van de motie. En op 4 mei hebt u een raadsinfo ontvangen waarin ook het onderscheid is gemaakt tussen zeg maar, informeel en formeel mediation. En is ook per onderwerp overigens aangegeven hoe dit in de praktijk vervolgens geconcretiseerd wordt. Hè. Dus bij het sociaal domein, bij bestemmingsplannen, bij verkeersbesluiten, vergunningverlening, nou, al die onderwerpen zijn de revue gepasseerd. En daarna zijn wij geconfronteerd met diverse casuïstiek, waarvan u als raad of individuele raadsleden vonden dat daar eigenlijk mediation had moeten worden ingezet. Misschien wat intensiever. Dat leidde tot discussie. Ook individuele raadsleden hebben met mij daarover gesproken, ook naar aanleiding van casuïstiek. En overigens ook situaties waarbij wel degelijk met betrokkenen is gesproken met het doel om er een onderling overleg uit te komen. Maar ja, partijen die dat overleg ook niet altijd willen aangaan, waar je dan tegenaan loopt. Dus waardoor je dan als gemeente ook inderdaad genoodzaakt bent om het juridische traject in te gaan. In ieder geval is het zo dat bij die casuïstiek mij bleek dat er niet echt een eenduidig beeld is, in ieder geval niet bij mij en volgens mij ook niet bij de raad, van wat bedoelen we nou bij mediation, met mediation en wat voor gevallen. Gaat het nu om mediation tussen de gemeente en de burger? Of gaat het waarbij een burger een klager kan zijn, of een overtreder, of een vergunningaanvrager, of een omwonende, hè, allemaal types. En hoe verhoudt het zich met zeg maar, de normale vergunningprocedure, waarbij gewoon volgens de regels getoetst wordt. Hè, zoals bij RO, ruimtelijke ordening, beleid, hè, bezwaar en beroepsmogelijkheden natuurlijk zijn. Of gaat het om mediation tussen burgers? Hè, tussen burgers, conflictueuze situaties, waarbij bijvoorbeeld buren elkaar bestoken met handhavingsverzoeken. Waarbij natuurlijk de vraag op tafel komt, ja, moeten wij belastinggeld besteden om conflicten tussen burgers op te lossen? Kortom, onduidelijk wat nou eigenlijk, wat u als raad, bij mij althans onduidelijk, wat u als raad nou precies bedoelt met mediation. En wat is nou de strekking van de motie zoals die vorig jaar is aangenomen? Dus het voorstel is gedaan, in ieder geval door mij, in de agendacommissie. Ik ben blij dat u daarmee akkoord bent gegaan om het onderwerp toch nog eens een keer op de agenda te zetten. Er ligt een memo die als onderlegger dient voor het gesprek. Om te kijken of we tot een gezamenlijk beeld kunnen komen. Die memo, daarin wordt ingegaan op verschillende verschijningsvormen van mediation. Dus de formele en de informele vorm en op welke momenten die kunnen worden ingezet. Er wordt iets gezegd over de verhouding met de Algemene Wet Bestuursrecht. Wanneer het werkt en wanneer ook niet, wat ons betreft. Dat is een beetje het achtergrondverhaal. Mijn voorstel is om daar niet, voorzitter, als u dat goed vindt, met een formele eerste en tweede termijn, maar gewoon met elkaar eens het gesprek te voeren. Misschien dat meneer De Rooij daarmee zou moeten beginnen, omdat hij dat destijds indiener was van de motie. Maar gewoon met elkaar eens het gesprek voeren, waarbij ik ook de wethouders vraag om daar gewoon deel van uit te maken. Over dit onderwerp. Wat bedoelen we nou met mediation en waar zou het wat u betreft nou wat nadrukkelijker moeten worden ingezet? En misschien hebben we dan met elkaar eens het gesprek moeten aangaan wat dat dan betekent in de praktijk. Dat is het voorstel. Is dat akkoord?
Mijn betreft wel.
Dus ja. Meneer De Rooij, is het een idee dat u misschien een aftrap doet?
Ah, prima, dank u wel. U heeft al teruggekeken naar het verleden. We hebben inderdaad destijds, ik denk een kleine anderhalf jaar geleden, of ongeveer anderhalf jaar geleden, als CDA die motie ingediend om te kopen tot mediation. Die motie is destijds tijdens de raadsvergadering aangepast op ideeën van VVD. Dus we hebben hem toen nog wat aangepast om hem nog wat duidelijker te maken. En het idee was, feitelijk staat het ook ergens binnen overweging al wel, dat we trachten om te komen tot minder juridische conflicten. Dat is eigenlijk het eerste en ook het belangrijkste, want we zijn er als gemeente natuurlijk voor onze burgers, voor onze inwoners. En daar staat denk ik voor ons in ieder geval als CDA voorop. Tuurlijk, we hebben regels met elkaar vastgesteld en die moeten gerespecteerd worden, ook door onze inwoners en onze burgers. En daar is ook alle begrip voor. Een andere achterliggende gedachte was van nou, als je ziet dat er toch, ondanks dat er regels zijn, er juridische conflicten komen, dan zie je dat juridische conflicten vaak A, lang duren, maar B, ook heel veel geld kosten. Niet alleen bij onze burger of inwoners of bedrijven, maar ook aan onze kant. Ik heb het niet precies nagezocht, maar wij weten toch dat we een aantal mensen die de juridische taken binnen ons gemeentehuis hebben, een aantal FTE's. En daarnaast gebeurt het ook nog wel eens dat we aanspraak maken op juridische bijstand van buiten. Dus ik ben ervan overtuigd dat het in de honderdduizenden euro's loopt. Een andere reden was ook daarbij het indienen dat wij begrepen dat gemeentes waar mediation ingezet werd... en nu een aantal jaren dat die tot de conclusie kwamen van nou, wij hebben fors minder juridische kosten. En dat is natuurlijk ook een heel een prettige bijkomstigheid. Je burger beter, vriendelijker bedienen, kijken of dat je tot overeenstemming komt met elkaar. Ik denk dat dat altijd goed is. En bij juridische trajecten verkorten. Ik denk dat dat het belangrijkste is. We hebben eerder met elkaar erover gediscussieerd van waarom wordt het tot nu toe dat niet toegepast. Toen heeft u aangegeven, ook in een brief en bijlage, van nou dit en dit doen wij allemaal al. En dat respecteren wij ook. Alleen als ik dat zie, die omsomming, dan zijn dat voor me vooral dingen die ook normaal in procedures al vastgelegd zijn. Wederhoor, hoor en wederhoor, bezwaarschriften, trajecten, dat soort zaken. Prima, die moeten we ook blijven volgen. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken of is van bovenaf zo opgelegd. Dus daar ontkomen we niet aan. Maar het doel is toch, en goed, het is ook zo omschreven, dat we in ieder geval trachten om juridische trajecten tot een minimum te beperken en kijken, vooral de laatste kijken om te kijken van kun je tot een oplossing komen met elkaar in plaats van tegenover elkaar staan. En ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is. En als er de vraag is van ja, wanneer en waar zet je dat in? We hebben dat niet precies toen omschreven, maar eigenlijk met deze omschrijving is je vrij ruim. Ik denk dat je die vrij breed in kunt zetten. Kijk, het kan zijn dat je als gemeente op een gegeven moment een handhaving inzet, omdat je vindt dat iemand zich niet aan de regels houdt. En als de andere persoon bezwaar maakt en vindt dat hij dat wel doet als voorbeeld, dan zou je met elkaar in gesprek kunnen gaan en kijken, dan kunnen we dat oplossen. En misschien nog één ding, als je kijkt naar mediation, wat is een belangrijk kenmerk van mediation? Dat is toch dat er een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, zeg maar, toetreedt en kijkt van nou, kan ik als onafhankelijk persoon even neutraal naar deze zaak kijken en kijken of die partijen met elkaar aan tafel krijgen en kijken of dat je dan samen, of dat die partijen er samen uitkomen. En dat is denk ik een belangrijk kenmerk. En dat betekent dus niet in mijn beleving dat wij hier in Goorlen een volle FTE mediator aan de gang zouden moeten zetten. Ik zou me ook voor kunnen stellen dat je bijvoorbeeld in samenwerking met gemeentes waar je nu al mee samenwerkt, of anderen zegt van nou, over en weer als wij een casus hebben waarbij mediation van toepassing is, dan komt een ambtenaar van jullie gemeente een keer een uur of twee uur naar hier en die praat met die partijen en gaat om tafel zitten en kijken of dat je op die manier tot een oplossing kunt komen. Dus je hoeft daar ook niet gigantisch in FTE's of euro's op in te zetten. Het is juist de bedoeling en dat blijkt ook te lukken dat het FTE's en euro's bespaart. Dus dat in eerste instantie.
Ja, voorzitter, als het mag, dat is dan toch een beetje een wat vrijere discussie is. Ik was het volstrekt eens met het betoog wat de heer De Rooij gehouden heeft als het gaat om de doelstelling van de motie, het voorkomen van juridische procedures met elkaar waarin je in dispuut met inwoners, met bedrijven, met verenigingen of met andere rechtspersonen in kennelijke onmin bent gekomen, waardoor je de gang naar de rechter moet maken. Als je dat kunt voorkomen, dan denk ik dat er hier niemand aan deze tafels is die daarop tegen is. Ik heb toch destijds de motie niet gesteund. En dat had te maken met het feit dat ik vond dat de wijze waarop die opgeschreven was, en ik heb hem echt niet helder voor ogen, maar dat de wijze waarop die opgeschreven was eigenlijk een soort van dogma was, dat op het moment dat zich enig juridisch geschil of enig geschil voordeed, dat er dan altijd mediation zou moeten worden toegepast. Al die problemen, al die vragen tussen buren, tussen bedrijven, tussen gemeenten en inwoners en enfin, verzin alle combinaties, maar die zijn allemaal uniek, die zijn allemaal verschillend en er past niet één maatwerk oplossing op. Zelfs niet de procedurele stap dat je altijd een mediator zult inschakelen. Ik kan me tal van omstandigheden voorstellen waarin een mediator compleet weggegooide tijd en energie en geld is en averechts werkt ook. In al die kwesties is nou juist, denk ik, er wordt gezond verstand gevraagd. En de juiste houding van de zijde van de gemeente ook, om te proberen een geschil te voorkomen, te proberen partijen in rechtheid niet overbodig lastig te maken, maar wat we juist vragen daar is redelijkheid, billijkheid en wijsheid. En dat is iets anders als de stelregel van gij zult een mediator inschakelen. Als ik het verslag zie, of de memo, of hoe moet ik duiden wat er is bijgevoegd, dan zie ik dat er blijk wordt gegeven van een heel aantal gevallen die zich voorgedaan hebben, waarin verschillende soorten van oplossingen gezocht zijn en in de meeste gevallen gelukkig ook gevonden zijn. Nou, dat stelt mij gerust. Daarmee zijn we denk ik goed bezig en op de goede weg. Ik heb geen enkele behoefte om dat te verscherpen of zoiets met de gedragsregel. Desondanks vind ik de oproep van de zijde van het CDA om daar ten alle tijde heel terughoudend mee te zijn met die rechtsgang, die blijf ik wel steunen. Ik denk ook dat dat de achterliggende bedoeling is. Maar ik was op het strikte karakter van de motie destijds ben ik afgestapt. En daar wil ik me liever ook vandaag niet opnieuw aan verbinden. In de notitie wordt gevraagd, geeft u nou eens een heldere definitie van mediation? Nou ja, ik zou zeggen, zie uw eigen notitie, daar heeft u het naar mijn smaak goed in gedefinieerd. Ik kan er prima mee leven. Dank u wel.
Ja, we hebben natuurlijk destijds overleg gehad met CDA over die mediation motie. En zoals u alle weet is een fractiegenoot van mij is mediator. Overigens zijn mediators vaak ook advocaat, dus de tarieven zullen wat dat betreft allemaal niet zo gek veel verschillen, want het zijn bijna altijd advocaten. Wat mij in een memo het meeste aanspreekt, of ons het meeste aanspreekt, is de pre-mediation, want daar staat eigenlijk prima verwoord hoe je het zou moeten doen. En dat heeft naar mijn mening ook helemaal niks met mediation te maken. Naast de klassieke mediation is pre-mediation eveneens een toepasbare vorm van mediation. Pre-mediation betreft de inzet van communicatieve vaardigheden voor een klantvriendelijke dienstverlening, waarbij de gemeente oplossingsgericht werkt. Nou, ik kan u vertellen, dit staat gewoon in ons verkiezingsprogramma. En dan vinden we ook al een paar termijnen dat de gemeente zou moeten werken. Dus wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon. Ik ben het eens met het betoog van de heer De Rooij. Wat ik er wel aan toe wil voegen is dat je eigenlijk nog een stapje eerder zit. Dat is dan pre-premiation wat ons betreft. Dat je gewoon tijdig met je inwoners overlegt en transparant bent in alles wat je gaat doen. Dan kun je een heleboel ellende kun je voorkomen. Mediation moet wat ons betreft niet ingezet worden als twee burgers ruzie hebben. En het laatste opmerking die we wil maken is, mediation kan natuurlijk niet buiten de wettelijke spelregels treden. Dus daar zul je altijd mee te maken blijven hebben. En inzetten in die gevallen waar het tot een oplossing leidt. Maar als je aan de basis al meteen heel goed werkt, zoals net omschreven en beschreven, dan denk ik dat je heel veel ellende kunt voorkomen.
Ja, voorzitter.
De heer Schakels.
Oh, sorry.
Bij u reageren, mevrouw Oostwijk of...
Ja, ik had wat voor nog gevraagd van, ja, laten we wie is voorzitter? En toen werd de naam van de heer Verstappershoef genoemd. Dus maar maakt verder niet uit.
Dat was ook mijn verwarring.
Ja, ik zou toch een stapje dieper willen gaan dan de reactie van de vorige sprekers. Ik ben op zich blij dat er nu een begin van duidelijkheid ligt over wat het college inderdaad wil of heeft gedaan aan mediation. Ik vind het toch jammer dat er op één aspect toch een beetje defensief wordt gereageerd door te stellen, het college deelt niet de opvatting dat er 15 maanden geen uitvoering zou zijn gegeven aan de motie van de raad. Ja, ik bedoel, ik wil er niet te zwaar aan tillen, maar de motie van de raad die ging over mediation. En ik versta onder mediation een bemiddeling door een derde, een neutrale partij. Die probeert op basis van deskundigheid tot een oplossing te komen die door beide partijen wordt gedragen. Ik ben blij met de opsomming van alle stappen en alle maatregelen die de gemeente heeft genomen, maar daar zit dus geen mediation in. En wat we ook vinden van mediation en wat de VVD erover heeft geschreven in het verkiezingsprogramma, er ligt een motie van de raad en daar is geen invulling aan gegeven.
Dat zijn uw woorden, niet de mijne in ieder geval.
Ja, ik spreek nooit voor een ander. Dus ik spreek niet namens u, ik spreek namens mezelf. Als ik kijk naar de opsomming die is gegeven, dan wordt er gesproken over pre-mediation, dan wordt er gesproken over bemiddeling. Maar dat is niet mediation, zoals het volgens mij is bedoeld door de motie die 15 maanden geleden is aangenomen. Dat is geen halszaak, maar ik denk dat we daarmee een kans hebben laten liggen om geschillen op te lossen. Als het gaat om van wat zou nou een voorbeeld zijn of wat zou nou een situatie zijn waarbij mediation tot een betere oplossing zou kunnen leiden dan de juridische procedure, zou bijvoorbeeld zijn, stel je woont in Heisteeg en je hebt moeite met het voornemen van het college om een stemplanwijzendoel te voeren en je zit als college in de lastige afweging van, goh, we hebben er baat bij dat het plan doorgaat, maar we hebben ook te maken met de belangen van de omwonenden. Dan zou je kunnen zeggen, oké, wij zijn bereid als college om medewerking te geven aan de plannen van de ontwikkelaar, mits hij tot overeenstemming kan komen met de omwonenden, zodat er draagvlak is voor het besluit. Dan hoeven we geen lange procedure te voeren, dan hoeft er niemand naar de Raad van State en kunnen we tegen lage kosten zorgen dat er draagvlak is en dat er voortgang komt. Nou, ik denk dat in dat soort situaties, in dat mediation, een prima oplossing zou kunnen zijn. Maar dan moet je het wel laten invullen door een derde partij, door een onafhankelijke partij, en niet door iemand die op de loonlijst van de gemeente staat. Dat zou nou een typisch voorbeeld zijn waarbij mediation een duidelijke meerwaarde kan bieden en de gemeente een extra instrument geeft om de relatie met haar burgers goed te houden. Ik ben ook niet van mening dat er strijdigheid zou moeten zijn tussen mediation en handhaving.
Als je een situatie hebt dat je handhavingskader niet helder is, bijvoorbeeld wat mag het aantal dieren zijn dat een hobbyboer moet houden, ik noem maar een willekeurig voorbeeld. Als je weet van nou, dan wordt handhaven lastig, dan zou mediation bijvoorbeeld een voorbeeld kunnen zijn dat je zegt van ja, dat handhavingstraject dat is best lastig, dat kent een aantal valkuilen. Misschien is het veel beter dat in plaats van handhaving in te zetten, gewoon eens gaan kijken of een mediator tot overeenstemming kan komen om daarmee ook een... Ja, bijvoorbeeld een conflict tussen twee bewoners inderdaad op te lossen. Dus ik denk dat het dus inderdaad zat, dat mogelijkheden
voorzitter,
zijn.
Ik vind dat de heer Schelks nu toch elementaire dingen door elkaar aan het husselen is. Die volgens mij in de notitie van het college juist erg goed van elkaar gescheiden worden. Want het bemiddelen tussen twee in conflict zijnde partijen, of je daar als gemeente / als bestuursorgaan van die gemeente een van die twee partijen in bent of niet. Dat zijn al twee verschillende situaties, die scheert u over één kam. Maar u haalt er nog een derde voorbeeld bij, en dat is het voorbereiden van een bestemmingsplanwijziging. En dat zijn wat mij betreft wel echt in ieder geval twee wezenlijk verschillende casussen, waarbij in mijn optiek bij het één, dat zijn die twee, mediation eventueel aan de orde zou kunnen zijn, en dan kun je nog de vraag stellen of dat wenselijk is. Bij het ander is mediation in mijn ogen nooit het instrument, omdat dat een heel andere aard is van een besluit dat je gaat nemen. Sterker nog, dat ik wel eens niet eens sprake van een besluit in meer formele zin van dat woord. Dus die twee dingen zou ik wel echt uit elkaar willen halen. Enerzijds heb je de beleidsvoorbereiding waarmee bijvoorbeeld een bestemmingsplan, maar dan kan je ieder besluit wat in deze zaal door de gemeenteraad of door het college daarboven wordt genomen nemen. Daarnaast echt een formeel besluit zoals dat ook in de Algemene Wet Bestuursrecht het geval is. En daaronder vallen volgens mij handhavingsverzoeken, bestuursdwang, dwangsommen, dat soort dingen. Dat zijn twee verschillende dingen en die zou ik wel echt uit elkaar willen halen, want anders krijgen we een discussie waar we niet uitkomen.
Voorzitter, ik wil graag even aanvullen, ook in relatie tot het betoog van zojuist.
Ja,
het is iets anders dan wat de heer Van Oosterwijk zegt. U zegt dat de motie die door de raad is aangenomen, dat die niet werd uitgevoerd en ik heb dat bestreden. En u illustreert dat door te zeggen dat er in allerlei gevallen dat er geen gebruik is gemaakt van mediation. Nou, proficiat zou ik zeggen. Het verdient altijd de voorkeur om een lichtere maatregel eerst in te zetten voordat je een zwaardere maatregel neemt. Dat wil niet zeggen dat er niet goed werk geleverd is of dat de motie niet uitgevoerd is. Dus dat wil ik echt heel erg nuanceren. En voor het overige vind ik het jammer dat u de discussie over mediation en de toepassing van dat instrument toch weer naar riel brengt om daar zo nodig de hijsteeg en het andere verhaal weer op de tafel te leggen. Want dat vind ik een beetje opportun, eerlijk gezegd.
Ja, ik vind het jammer dat was bedoeld als een open discussie nu toch weer toch enige trek is van het begin de verkiezingsmarkt. Nee, maar dat is prima, maar ik wil even reageren op de opmerking van de heer Van Oosterwijk. Ik wil zeker niet de indruk wekken dat de mediator straks de rol van de raad gaat overnemen als het gaat om het vaststellen van een stemmingsplan. Maar het traject dat eraan vooraf gaat, zeker het creëren van draagvlak onder partijen, dat is iets wat je wel door een mediator zou kunnen laten doen. En natuurlijk, als het gaat om handhaving met een heel strikt handhavingskader, dan snap ik, daar heb je mediation niet eens bij nodig. Dat moet je niet eens willen. Maar daar waar sprake is van een niet duidelijk handhavingskader, zou mediation een oplossing kunnen zijn. En dat verdenk ik niet zelf, maar ik heb een aantal voorbeelden in dat zien langskomen van gemeentes die ook bij naderende bestemmingsaanwijzingen, waarvan men weet dat er gevoeligheid is, de voorwaarden stelt van laten we eerst gaan kijken of de partijen door middel van mediation bij elkaar kunnen brengen, alvorens wij een voorstel tot bestemmingsaanwijzing in stemming gaan brengen. Dus het kan wel. Dat wil niet zeggen dat je ervoor zou moeten kiezen. Ik zeg alleen dat het landelijk blijkt te werken. Dus je zou ervoor kunnen kiezen om dat hier ook toe te passen.
Nou, voorzitter, meneer Schelks heeft toch niet begrepen wat ik probeerde te zeggen. Ik heb gezegd dat er een verschil is in het voorbereiden van een bestemmingsplan. Wat in mijn ogen, dat is een algemeen verbindend voorschrift volgens mij. Dat is een besluit wat algemeen geldig is. Dat betreft niet één concrete casus. Nee, dat zijn regels die de verhaalde toepassing vatbaar zijn. En mediation is volgens mij, en ik denk dat het college dat heeft geprobeerd op te schrijven, juist een middel wat je inzet als er zich één concreet probleem voordoet. Bijvoorbeeld een handhavingsprobleem, bijvoorbeeld een burenruzie, dat soort dingen. Ofwel een conflict waarin je als gemeente, als het een privaatrechtelijke aangelegenheid, of als bestuursorgaan, als het iets publiekrechtelijks is, een partij in bent. Dan kun je dat inzetten. En in dat eerste geval van de, wat ik als laatste noem, kun je misschien als bestuursorgaan of als gemeente, als college, die mediator spelen. Dat is toch wat lastig als je daarna ook het orgaan bent wat daar een besluit over moet nemen. Je moet je afvragen of je dat wil. Volgens mij kun je in het andere geval, zou je inderdaad gebruik kunnen maken van wat u volgens mij bedoelt. Een externe mediator. En wat hier met klassieke mediation wordt bedoeld. In alle andere gevallen kun je, maar u verstaat daar, u houdt er volgens mij een andere definitie op na, kun je premeditation heet, gebruiken. En volgens mij is dat op allerlei gebieden toepasbaar. Maar als ik u goed begrijp, dan meent u dat dat geen mediation is. Want het moet per se extern zijn en het kan niet een aspect zijn van de communicatieve vaardigheden die de mensen hierboven inzetten bij het uitvoeren van hun werk.
Nou, wat juist het kenmerk is aan mediation, is dat het onafhankelijk is.
Van klassieke mediation, zoals dat hier in deze notitie staat. Mediation is meer dat moet je meer zien als een aspectbenadering. Iets wat ieder in zijn dagelijks werk ten uitvoer zou kunnen brengen.
Nee, maar u noemt mediation wat je zou kunnen gebruiken op het moment dat er een geschil is. Je kunt mediation ook inzetten op het moment dat je weet er zou een geschil kunnen ontstaan vanwege de belangentegenstelling die is ontstaan. En daarom noem ik het voorbeeld van de bestemmingsaanwijzing. Dat je als het gaat om het vinden van draagvlak, zodat je niet noodloos een gang naar de rechter of naar de Raad van State moet maken, dan kun je in het voorliggende traject bezien of een mediator. En dat moet dan niet iemand zijn die bij de gemeente op de loonlijst staat, want dan is je geen onafhankelijke. Of die partijen wat dichter bij elkaar zou kunnen brengen. En ik denk dat in een aantal gevallen dat meer kansverslagen maakt dan dat de gemeente probeert om die rol te spelen. Want dan zit de gemeente met het bekende twee petten verhaal.
Dan denk ik dat deze termijn voorop zit of die er ooit.
Ja goed, de heer Van Baal geeft aan ook hoe hij denkt over mediation. Hij heeft het in de raad al gedaan, maar ik ga ervan uit dat we vanavond niet het besluit opnieuw ter discussie gaan stellen. Het besluit is wel genomen. Het gaat er even om hoe gaan we het ten uitvoer brengen. Daar zitten we volgens mij nu voor bij elkaar. En luister pre-mediation als er ambtelijk nagedacht wordt van hoe kun je dingen met elkaar oplossen. Dat vind ik prima. Dat is hartstikke goed. Dat keur ik absoluut niet af. Maar op het moment dat toch partijen het niet eens zijn. En als het bijvoorbeeld is tussen een gemeente en een inwoner van onze gemeente. Dan is het voor die inwoner soms wel lastig. Die heeft toch vaak toch een soort underdog, omdat de gemeente A meer macht heeft. Die kan met dwangsommen, die kan iemand er naartoe sturen. Dan is het denk ik toch niet onredelijk als je dan zo'n persoon kan zeggen van nou, ik vind toch dat er is een onafhankelijke bemiddelaar. Hè, want dat is toch het kenmerk van mediation. Dan moet ik de heer Schellek eens gelijk geven. Als je op Wikipedia even kijkt wat is mediation, dan is een van de belangrijkste kenmerken een onafhankelijke bemiddelaar. Iemand die niet afhankelijk is en niet al zeg maar heeft bedacht van hey, hoe moet het hier van tevoren. He, want het is natuurlijk heel lastig als je ambtenaar bent en je hebt eenmaal gekozen om rechts te gaan. Dan is het niet meer zo makkelijk om bij te draaien naar links. Want je hebt eenmaal die route ingezet. En als een bemiddelaar toetreedt, kan die wel nieuwe inzichten geven. Of in ieder geval zorgen dat de verschillende inzichten met elkaar besproken worden. En dat is denk ik juist de kracht van mediation. Dat je A, ook wat begrip krijgt voor elkaar. En door dat begrip voor elkaar nadenkt over oplossingen. En als je het hebt over bestemmingsplannen. De heer Van Oosterwijk zegt van nou, dat kan niet bij bestemmingsplannen. Maar een bestemmingsplan kan ook van een particulier komen. Iemand die een grotere loods wil bouwen wat niet in het bestemmingsplan past. En daarmee, hè, als je een verzoek doet, doet je automatisch dan een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan. Dan kan het best zo zijn dat de buurman zegt van nou, ik vind dat die loods prima, maar liever een meter naar achter of een meter naar voren, dan kan ik ermee leven. En in die zin kan ook mediation bij dat soort traject, en ik heb het ook in de gemeentes om ons heen, ik heb het zelf meegemaakt in een andere gemeente waar ik betrokken was, kan dat heel goed werken, dat je uiteindelijk samen wel tot consensus komt. En ik vind het vooral jammer dat we die route in Goorlen tot nu toe laten liggen. En dat is het doel van de motie, om met elkaar te kijken dat je tot oplossingen komt. En pre-mediation, zoals u het noemt, ja goed, in mijn beleving ben je dat eigenlijk sowieso als gemeente verplicht om oplossingsgericht te denken. Maar als je daar niet uitkomt, dan is juist mediation, de onafhankelijke bemiddelaar en partijen bij elkaar brengen. Om te kijken van nou, is er A, begrip voor elkaar en B, daaruit volgend oplossingsgericht denken en wellicht oplossingen. Ik vind als je dat laat liggen, vind ik zo zonde. En dat is juist het doel van deze motie, om daar onszelf tot aan te zetten.
Precies, voorzitter. Ik denk dat
we dan de burgemeester daar kan.
Oké.
Okay. Dat je daarna kop kunt reageren. Okay. Ik weet niet of dat.
Ja, is dat goed?
Ja, u bent de voorzitter. Ja.
Nou goed, dan doe ik dat.
Nou ja, kijk, dit is precies de discussie zoals we die de afgelopen tijd ook gehad hebben. Wij zijn natuurlijk eens met het doel van de motie om zo min mogelijk juridische procedures te hebben. Want daar zitten wij als gemeente ook niet op te wachten. Kosten mee gemoeid, het is onprettig, allerlei nadelen. Maar tegelijkertijd is ook wat de heer Van Baal zegt natuurlijk waar. Je hebt een scala aan situaties. En ieder incident, iedere kwestie heeft een eigen specificatie en verwacht en vereist een eigen benadering. Bijvoorbeeld rondom handhaving, dat werd als voorbeeld genoemd op een gegeven moment. Bestemmingsplannen moet zo meteen wethouder Van de Put nog maar eens even iets over zeggen. Maar rondom handhaving is het zo dat wij sowieso beleid hebben dat op het moment dat de buurman klaagt over de buurman dat zijn schutting 50 centimeter te hoog is. Ja, dat zou ik maar zeggen, dan kom je te plaatsen. Dan is het niet zo dat we meteen een brief sturen en zeggen afbreken. Dan wordt er eerst gekeken, kan het gelegaliseerd worden? En vervolgens als het niet klopt of niet kan, dan gaan wij met de overtreder in gesprek en zeggen, joh, hoe kan dat nou? En kan het niet op een of andere manier opgelost worden? En dan spreken we ook met degene, met de buurman. Maar ja, die buurman zit over het algemeen van, kan het maar zo zijn, want het is gewoon te hoog. Dus er moet iets gebeuren. Dus dat leent zich heel moeilijk voor handhaving. Want ondertussen is het wel zo dat, stel dat de norm is 1,80 meter, die hele straat allemaal een schutting heeft van 1,80 meter. En moet je dan als gemeente zeggen, nou, als je wil samen uitkomen, vinden we het goed. Hè? Dus je hebt ook een soort eigen verantwoordelijkheid als gemeente om, dus laat ik zo zeggen, het doel is niet, nou ja, als die twee weer tevreden met elkaar zijn, dan vinden wij het ook goed. Nee, op een gegeven moment stel je ook gewoon een evidente handhavingskwestie. Stel je vast. Dus dat maakt het ingewikkeld. Hè? Misschien een ander voorbeeld, want wat ik wil aangeven is dat wij dus wel in onze policy altijd hebben dat we proberen er op de een of andere manier uit te komen, maar je moet wel je rol in de gaten houden. En dat maakt het ingewikkeld. Hè? Misschien toevallig een voorbeeld van deze week. Waarbij we hebben te maken met een hondenpension. Hè? Dat zijn initiatiefnemers in Riel, toch maar even gewoon benoemen. Die willen een hondenpension, want er komt onrust in de buurt. Nou, wat wij doen is een mediator. We hebben een mediator geprobeerd daarop te zetten, die beide partijen heeft geprobeerd te benaderen. En een van die partijen, namelijk degene die het er niet mee eens is, die zegt, nou, ik wil best een mediator, maar er mag over van alles gesproken worden, maar niet over een hondenpension. Alle andere bedrijven mag wel, en anders hoeft het niet. Ja, dan gaat het ook niet door. He, dus ja, weet je loopt ook tegen situaties aan waar mensen gewoon echt niet willen. Hè. Het voorbeeld wat de heer Schellekes noemt, daar zijn wij begonnen. Het verhaal van de koeien, zijn we begonnen met beide partijen praten van jongens, is er uit te komen? Hoe ziet die overlast eruit? Kun je dat toch niet op een andere manier doen? De partijen waren niet bereid om met elkaar te praten. Een paar keer geprobeerd. Ja, moet je wel door. Dus volledig eens met het uitgangspunt om juridische procedures te voorkomen. Pre-mediation, het is ook een beetje een discussie over woorden. Hè? Heb je het nou over formele vorm van mediaten? Dat kan. Maar er zijn kosten aan verbonden. Het verhaal van nu, meneer Schellekes, van het belangrijke kenmerk is een onafhankelijke derde. Dat kan, maar daar hangt een kostenplaatje aan. Want dat betekent dus dat je inderdaad bij een externe mensen gaat inhuren om daar te bemiddelen. Hè. Die sturen gewoon facturen. Hè. Dus dat betekent ook iets. Waar wij heel erg in geloven is investeren in onze mensen om de communicatieve vaardigheden waarover gesproken wordt, om te proberen in redelijkheid eruit te komen. Maar soms heb je te maken met een situatie waar je wel door moet. En dat is het lastige. Dat is toch echt de diversiteit aan kwesties zoals de heer Van Baal die noemt. En natuurlijk zijn we het eens met het verhaal redelijkheid, billijkheid, wijsheid. Maar ja, overal mediation. Het wordt gewoon hartstikke ingewikkeld. En misschien dat de wethouder van de Putten iets kan zeggen over wat het betekent in de sfeer van ruimtelijke ordening. Want dat is natuurlijk ook weer een verhaal apart.
Ja, ik wil niet verzanden in een discussie over casussen, maar wel in zijn algemeenheid. Kijk, als je het uitlegt zoals de heer Schellekes in eerste instantie zei, dat een college alleen maar bereid zou moeten zijn om mee te werken aan een ontwikkeling op voorwaarde dat er volstrekte overeenstemming is met omwonenden, ja, dan wordt het lastig natuurlijk. Ik denk ook dat het een taak van uw raad is en ook in het voortraject van het college om juist allerlei belangen te wegen en op grond daarvan tot een afgewogen voorstel te komen. Overigens, in het voorstel van de loods van de heer De Rooij is het wel degelijk zo dat als een initiatief bij ons komt, dat wij op voorhand al checken van nou, heeft u overleg gehad met uw buurman? Als daar blijk is van een verschil van mening, dan proberen we echt om die stok in het midden te steken. Maar uiteindelijk moet er een besluit genomen worden. En Ja, goed, ook met de omgevingswet in het achterhoofd is er wel degelijk die communicatie. Of het nu echt toevoegt dat dan ook nog een onafhankelijke, zeg maar, diezelfde actie voert die wij als college en onze ambtenaren doen. Ja, ik vraag me af of dat effectief is. Want als er echt een verschil van mening is, dan zullen de partijen nooit tot elkaar komen. Nou, als dat tot gevolg heeft dat er geen enkele ontwikkeling meer kan zijn, ja, dan wordt het lastig, denk ik.
Is dan behoefte aan tweede termijn?
Ja.
De heer Van Oostwijk van net te beginnen, dus daar begin ik dan mee.
Maar dank u wel, voorzitter.
En wie had nog meer het woord?
Oh, excuus.
Want de heer Schelkers en ik, Roy.
Ja.
De heer Van Oostwijk.
We zijn tenslotte toch gewoon te dieren, voorzitter. Voordat u het woord aan de burgemeester gaf, had ik de indruk dat we wel op weg naar een oplossing, in ieder geval naar een antwoord op een van de, of wellicht meerdere vragen die onderaan de memo van het college gesteld worden. Ik had namelijk de indruk dat de heer De Rooij namens het CDA wel antwoord gaf op de vraag, ik ga hem even letterlijk formuleren. Een helder beeld bij uw raad over welke vorm van mediation wanneer binnen de gemeente Goorle moet er dan wel kunnen worden toegepast. En ik had het idee dat bij de heer De Rooij dat zich meer toespitste op wat meer formele mediation. En hij vond ook dat mediation een middel is. En dan ook daadwerkelijk mediation door een externe mediator op het moment dat je aan beleidsvoorbereiding aan het doen bent. Bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging. Dus dat is het voorbeeld van de loods van de heer De Rooij, waarbij twee buren eigenlijk over een bestemmingsplanwijziging het niet eens zijn. En dat je als gemeente ofwel zelf ofwel een derde inschakelt om daar het pleit te beslechten. Dat begrijp ik goed. Terwijl ik toch juist denk dat juist bij zo'n beslissing, een bestemmingsplanwijziging die voor herhaalde toepassing vatbaar zou moeten zijn, ook al gaat het maar om één perceel, dat de raad aan zet is voor het beoordelen van de kwaliteit van het democratisch proces. En volgens mij hebben we daar dan een verschil van inzicht over. En ik denk dat we dan daar het gesprek over moeten voeren. En waar het een daadwerkelijk formeel besluit betreft, dan denk ik dat we het wel eens zijn op het moment dat je zelf als gemeente partij bent. Ofwel, er zijn twee mensen die partij, twee buren bijvoorbeeld die een conflict hebben. En ja, dan kun je mediation wel inzetten. Rest overigens nog wel de vraag, en dat is ook volgens mij ook waar de burgemeester naartoe wilde. Je moet je ook afvragen als twee buren een conflict hebben en je moet mediation inzetten, waar de rekening op de mat moet ploffen. Ja, ik bedoel, het is leuk als je als bestuursorgaan dan wat makkelijker een besluit kan nemen, maar dat moet geen vrijbrief zijn om het conflict met de buren maar op te zoeken en de rekening hier in de brievenbus te kunnen doen. Dat lijkt me toch ook niet de weg die we moeten gaan bewandelen. Dus ik hoor graag van de heer De Rooij, en volgens mij staat de heer Schelkers ook een beetje op dat spoor. Bent u het met mij eens of niet? Als het gaat om algemene beslissingen, dus de verordeningen, en een bestemmingsplan is in zekere zin ook een dergelijk besluit van de raad, dat wij dan aan zet zijn om dat democratisch proces te beoordelen. En als het een formeel besluit betreft, dat mediation dan wel een middel is wat je in kan zetten.
Dat zou je ook zien.
Formele mediation dan. Hè? Dat pre-mediation zijn we het over eens, denk ik allemaal, hè? dat nuttig is.
Nou, als het gaat om rolverdeling, dan denk ik dat de rol van de mediator bijvoorbeeld in de bestemmingsplanwijziging alleen dan een zekere functie zou kunnen hebben. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval de direct betrokken partijen, dat er draagvlak voor is. Dat staat los van de rol die de raad vervolgens heeft om te gaan kijken of dat plan wat voor ligt of dat past. Binnen de kwaliteitskaders die wij als raad stelt. Dus dat luistert wel nauw. Ik denk ook niet dat het nodig zou moeten zijn, even het antwoord op de reactie van wethouder Van der Put, om bij alle bestemmingsplanwijzigingen en mediators toe te passen. Want dan denk ik dat er maar heel weinig gebouwd zou gaan worden. Maar ik denk dat je dat vooral zou moeten doen in die gevallen waarin je op voorhand weet, of al vrij snel aan het begin van de procedure weet van nou, dit zou wel eens kunnen gaan stukken lopen op een gebrek aan draagvlak. Laten we daar eerst aan gaan werken voordat we het verminderd traject in gaan. Dan het verhaal van de kosten. Ik denk overigens dat je moet oppassen door als gemeente een rol te spelen, ook bij het inzetten van mediation om een geschil tussen twee bewoners op te lossen, want dan zou de gemeente daar ook voor de financiële last op gaan dragen. Ik denk dat mediation, zoals het volgens mij in de tijd is bedoeld, een maand of 15 geleden vooral gaat om de relatie tussen de lokale overheid en haar burgers. Dus dat mediation vooral niet moet worden ingezet om een buren dat conflict op te lossen. Daar zijn andere rollen voor die de gemeente volgens mij ook al ondersteunt. Dan vooral over kosten. Als je kiest voor mediation door dat door een derde partij te laten doen, dan zal die rekeningen sturen. Dat is denk ik een heel reële inschatting. Maar datzelfde geld, of misschien zelfs een meervoud daarvan, zou je kunnen besparen op je juridische kosten. En er zijn toen ook al in de tijd voorbeelden genoemd van gemeentes die hebben gezegd van sinds wij mediation zijn gaan inzetten, hebben wij daar wel eens wat kosten in moeten maken, maar we hebben ook veel meer besparingen kunnen halen op de juridische procedures. Dus per saldo zijn we voordeliger uit.
De heer Allooi, ik wil daar wel naar navolging toe. Dus.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, gaat erom wanneer zetten we het in. Wij hebben bij dreigend van een juridisch geschil, conflict. Nou goed, het is natuurlijk zo. Er zijn hier allerlei voorbeelden gegeven. Hè, als twee buren het niet met elkaar eens zijn en een van beide of allebei vragen handhaving aan, dan op dat moment komt de gemeente in het geding en gaat de gemeente kijken hoe zit het hier en wie heeft er gelijk of wie heeft er meer gelijk. Hè, het is niet. Het voorbeeld van de schutting is vrij simpel. Als je dat hebt, dan denk ik dat er een mediator nodig is. Maar je ziet ook vaak dat het toch weer niet zo zwart-wit is. En dan moet de gemeente, of het zou kunnen dat de gemeente een mening krijgt. En zegt van, nou, we gaan op die manier gaan we daarmee om. De vraag is natuurlijk of dat altijd de juiste is. En we hebben in het verleden ook wel eens casussen gezien. Dat we denken van, nou, dat had misschien, ondanks dat wellicht op de juridisch vlak de gemeente gelijk heeft. Hadden we dat met elkaar toch wel handiger en praktischer op kunnen lossen. En dat is denk ik met name de essentie van de mediation motie. En nou goed, de heer Schelkes heeft het al gehad. Het kostenplaatje wordt meerdere malen genoemd van waar leg je de rekening neer. Ja, waar leg je de rekening neer als je een lang juridisch traject hebt. Als het gaat over bestemmingsplannen of als het gaat om een dwangsommen, wat ook uiteindelijk vaak bij de rechtbank beëindigt. Die trajecten zijn veel kostbaarder dan 1 of 2 uurtjes een onafhankelijke bemiddelaar inschakelen. En ik heb ook in mijn eerste inleiding aangegeven dat mediation vooral kosten bespaart. En dat was ook een van de redenen. De belangrijkste reden is onze burgers beter van dienst zijn en kijken dat je er met elkaar uitkomt. Ik denk dat dat de kern is. Je wilt toch je burgers van dienst zijn en dat je daarmee ook nog kosten bespaart, dat vind ik een mooie bijkomstigheid, maar dat is niet het hoofddoel. Maar toch terug naar die kern en ik denk dat we op moeten letten. We zeggen, we hebben een aantal zaken waar het heel duidelijk is en natuurlijk, burgemeester heeft gelijk, als de schutting 30 centimeter hoog is en het is hartstikke helder, dan hoef je daar geen mediator van mij naartoe te sturen. En volgens mij is degene die brief krijgt, heeft dat dan ook wel helder, maar ik ken ook heel veel casussen waar het niet zo zwart-wit is en waar wel, zeg maar, door het krijgen van begrip over en weer je wel tot oplossingen komt. En daar doelt eigenlijk vooral deze motie, of dient deze motie toe. Dus de oproep blijft dezelfde. We gaan toch eens kijken met die argumenten die ik net al noem en ook de heer Schelkes en ook de heer Zwaans. Ga toch eens kijken om die mediator in te zetten en maak daar gebruik van op een positieve manier.
Voorzitter, het is mij nog steeds niet helder wat er nou bedoeld wordt, hoor. Want er wordt steeds een heldere casus omschreven als hierin is het niet van toepassing. Dat is de schutting die 30 centimeter te hoog is. Maar geef mij dan eens een tegenovergestelde casus, in het heel kort, waarop die wel van toepassing is. Want ik ben het wel met de heer aan de overkant eens dat het zo is dat mediation een handig middel is op het moment dat jij, of daar hebben we het net over gehad, dat je zelf ook partij bent. Maar er is ook altijd nog, in het geval van die schutting, een derde, namelijk die buurman, die een verzoek tot handhaving indient. En ook die buurman heeft belangen. Die mag zich ook beroepen op rechtszekerheid als we hebben afgesproken dat die schutting maar zo hoog mag zijn. En dat geldt ook in gevallen waarin het net iets minder zwart-wit is, maar donkergrijs is. Ook in die gevallen heeft die buurman daar recht op die rechtszekerheid. En ja, die kunnen we tegenover elkaar zetten, de kosten van de juridische procedure of rechtszekerheid. Ja. Maar een democratische rechtsstaat is nou eenmaal niet goedkoop, daar is hij niet voor ontworpen.
Kunt u hierbij afronden?
Ja, voorzitter, ik weet niet, volgens mij is vooral deze dit agendapunt vragen bedoelt van nou hoe moet het college of hoe zou het college die mediation motie invulling kunnen geven. Volgens mij is dat vooral mijn doel van deze setting nu. En de heer Van Oosterwijk stelt nog een vraag, dus ik wil dan ook best proberen iets op aan te geven, maar u bent de voorzitter.
Ja, het mag, maar dan kort.
Nee, goed, we hebben een paar voorbeelden bij de hand gehad. Toch nog eens even terugkomen dan naar die loods. Hè. Het voorbeeld, hè. Iemand wil een loods, past niet in bestemmingsplan. Vraagt toch een bouwvergunning aan. Dan is de gemeente al verplicht om te kijken van kunnen we een bestemmingsplanwijziging toepassen. Hè. Zo werkt dat nou eenmaal. De gemeente maakt een afweging, dus die maakt een keuze. En dat kan twee kanten. Die kan weigeren. Zeg van nou, wij vinden dat niet passend of we vinden het wel passend. Op het moment dat het wel passend vindt, kan het zijn dat die buur het niet zo prettig vindt. En dan kan het zijn dat op een gegeven moment na die keuze, maar dan is de gemeente wel degelijk in het spel. Want de gemeente heeft een keuze gemaakt. En bij bestemmingsplannen, meneer Van Oosterwijk, is het ook altijd zo dat je als gemeente een keuze maakt. Of dat het nou een eigen initiatiefplan is voor bijvoorbeeld een groot woningbouwtraject. Maar het kan ook gewoon een verzoek van een willekeurige inwoner op bedrijf van onze gemeente zijn. En ik kan me ook voorstellen als zo'n aanvraag er ligt en het college wil je in eerste instantie honoreren dat je doordat bijvoorbeeld de buur zegt van nou, prima, maar zet hem 2 meter naar achter. En dat wordt in een mediation traject met elkaar besproken. En tot een oplossing. En ik heb die voorbeelden al in andere gemeentes meerdere malen gezien, meneer Van Oosterwijk. Dan denk ik van nou, dan doe je het goed met elkaar, want dan los je het met elkaar op. Zonder dat je uiteindelijk bij de rechter en uiteindelijk ook heel veel tijd kwijt bent en heel veel geld kwijt bent. Ik denk dat dat toch een doel is waar we met elkaar zouden kunnen onderstrepen.
Voorzitter, we zijn het nog steeds niet eens. En het doel van deze bespreking, daar had de
neerder,
er staat in die memo, in de eerste twee gedachten, komt twee keer het woord helder voor. En zolang als wij dit gesprek gaande houden, dan is daar volgens mij in ieder geval geen sprake van. Dus dat zou wat mij betreft betekenen dat we dat gesprek op een ander moment naar voren moeten zetten. Met name met het oog op de klok, omdat er, ja, ik voel ook de priemende blikken hier in mijn rug. Dus ik heb nog steeds op een aantal aspecten een ander beeld van de inzet van bepaalde middelen, van mediation, ofwel een oordeel over het democratisch proces door de gemeenteraad, dan dat de heer de Rooij dat heeft.
Misschien kan de burgemeester mediation toepassen hier.
Chocolade maken. Nou, er zijn wel een paar dingen die ik opgetekend heb en die voor mij ook wel belangrijk zijn. Het belangrijkste vind ik dat duidelijk is dat de mediation zoals die in de motie is bedoeld, bepaalt zich niet richt op buren die met elkaar mot hebben en verwacht wordt van de gemeente dat wij daar maar eens een mediator naartoe sturen. Dat is wel goed om dat nog eens even te zien. Twee is dat ik ook bij een aantal mensen hier beluister van de intentie om eerst op in redelijkheid eruit te komen op de een of andere manier voor in formele procedures te schieten. Dat hoor ik bij iedereen. Maar tegelijkertijd ook een soort constatering dat er een diversiteit is aan situaties. Dat zeg maar iedere casus zo zijn eigen karakter heeft. Dat is ook een feit. Ook wel de herkenning, ook bij de heer de Rooij, dat handhaving is weer een verhaal apart. Heb je ook met andere aspecten rekening te houden. En wat denk ik het college kan meenemen is dat wij misschien ook nog wat nadrukkelijker eens nadenken van is dit iets wat zich leent voor een externe mediation. Want ik ben wel gevoelig voor het verhaal, ja, juridische procedures kosten ook geld. Dus laten we nou eens een keer wat vaker kijken of we aan de voorkant misschien een externe mediator kunnen inhuren. En, maar ja, goed, dan zit je toch even met die rekening. En dan zul je dus ook naar moeten kijken. Dus dat kunnen we afspreken. En overigens is het ook mogelijk om mensen in eigen huis eventueel op te leiden en daar iets in te laten doen. Maar goed, de vraag is in hoeverre de onafhankelijkheid daarmee dan geborgd is, dat begrijp ik. Dus ja, dat is een beetje wat ik opteken uit deze discussie, voorzitter.
Dank u wel. Dan denk ik dat we het kunnen afronden. Ja. Dan wil ik nog even de commissie afhandelen. De eerste is de strakcommissie, de algemene zaak van de 11 oktober. En de beide commissie. Zijn daar nog opmerkingen op? De verslag. Ik kan in ieder geval zeggen dat de maatverordening is afgehandeld. Want daar het vanavond over. Dus ja, daar gaan we nu over naar agenda punt 11, inlichtingen van het college van burgemeester. De wethouders. Het heeft nu inlichtingen.
Meneer de voorzitter, ik heb één mededeling die wil ik toch niet onthouden. Op 4 december om 21:20 op NPO 1 doet onze Back and Breakfast Ben Vidos mee aan de keuze van, of van, aan de situatie, wat is een leuke bed and breakfast. En ik zou u willen aanraden om daar te kijken, want de Comcorrector is heel mooi in beeld.
Dank u wel. Ja. Dan gaan we nu over naar vragen aan het college. Zijn er vragen? Nee? Stukken te kennisname? Zijn er opmerkingen op? Nee? Dan ook naar de rondvraag. Zijn er ook vragen? Nee? Dan wil ik de vergadering afsluiten.